Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Filosoof Floris van den Berg en ik gaan in Vlaanderen in gesprek met Johan Braakman. Man der mannen, filosoof der filosofen en ja, wellicht gast der gasten. Dat gaan we zo meteen zien. De man heeft eigenlijk geen introductie nodig. Schreef tal van boeken, voormalig hoogleraar tot hij koos voor zijn vrijheid, mag ik wel zeggen. We gaan het hebben over filosofie, humanisme en ja, ook nog WNVTK. Wat verder nog ter tafel komt. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Johan, welkom.
Dank je.
Onze laatste podcast van de Vrije Gedachte on Tour in Belgium. En met wie anders moeten wij afsluiten dan met jou? Op voorhand nogmaals dank voor het faciliteren van deze podcast, van de mogelijkheid. Daar zijn wij jou heel erg dankbaar voor. En we gaan gewoon heel makkelijk beginnen. Wat is filosofie?
Ik ga daar eerst een hele kleine anekdote over vertellen, als ik mag.
Dat is fijn, dan zijn we daarnaast de podcast afgelopen.
Okay. Nee, ik hou het kort, maar het is waarschijnlijk ruim 30 jaar geleden gebeurd, wat ik nu ga vertellen. Ik was met een paar vrienden naar een lezing van Peter Singer geweest. Hmm. Jullie bekend natuurlijk. Ja. Was in Brussel, weet ik nog, in het Erasmushuis. En Etienne Vermeers, waar ik voor werkte, zal ik maar zeggen, die was meegereden. We luisteren naar die lezing en daarna gaan we ergens iets drinken, uiteraard, hè, om een beetje na te praten. En er is daar een jongen bij, dus een van die vrienden van mij toen ter tijd, en die werkte in een bank als informaticus. En die stelde aan Etienne Vermeers precies die vraag. Wat is filosofie? Dus die dacht, ja, dit is het moment, ik weet daar niks van. Ik heb hier Etienne Vermeers, die ik niet hoef toe te lichten, denk ik. Mm-hmm. In Nederland misschien wel, maar dat was de bekendste, meest invloedrijke filosoof toch voor vele decennia, tot zijn dood ondertussen ook, mm-hmm. 5-6 jaar geleden. Dus die jongen vraagt, wat is filosofie? En Etienne Vermeers geeft een antwoord van 20, 25 minuten, dat ik niet ga herhalen. maar dus zeer omstandig legt hij dat uit. En wij zitten allemaal beleefd te luisteren. En die jongen in het bijzonder zat naast hem. En dus Etienne Vermeers beëindigt zijn betoog. En dat is dus filosofie. Er valt een klein beetje in stilte. En dan zegt die jongen zo heel serieus zo... Goh ja, dat is een totaal andere branche. Ja, en dat was juist. Het was iets totaal anders dan wat hij deed. Hè. Maar goed, nu moet ik proberen een antwoord op jouw vraag te geven. Ja. Ik ga het veel korter houden. Maar het is een omschrijving die ik natuurlijk wel deel met Etienne Vermeers. Ik geef er een beetje een draai aan vanuit mijn formulering. Het is een hardnekkig volgehouden poging om zo helder mogelijk te denken, mm-hmm. over problemen waarvoor we nog geen wetenschappelijke oplossingsmethodes hebben. Mm-hmm. En ik leg dus de klemtoon op methodes, want anders zou je kunnen denken, het zijn problemen waarvoor de wetenschap nog geen oplossing heeft. Mm-hmm. Maar er zijn allerlei problemen waar de wetenschap nog geen oplossing voor heeft, maar we weten wel, min of meer, op welke manier we dat probleem wetenschappelijk zouden kunnen aanpakken. Mm-hmm. Zie je?
Ja.
Terwijl filosofie gaat over problemen waarvan we niet weten wat een wetenschappelijke methode zou kunnen inhouden. Mm-hmm. Ik geef een heel eenvoudig voorbeeld. Denk aan ethische kwesties zoals abortus, euthanasie, genetische manipulatie, zo, al dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, dat zijn moeilijke kwesties. We willen antwoorden. Hoe ver moeten we gaan? Wat moeten we doen? Wat mag niet? Zo de morele, ethische vragen. Je kunt dus niet zeggen, laat ons eens een wetenschappelijk experiment uitvoeren. Mm-hmm. Iets in die zin. Of laat ons een observatie doen en de data verzamelen en de feiten enzovoort. Dus de gangbare methodes in de wetenschap. Je kunt dat wel doen. Je kunt wel observeren en data verzamelen, maar dat zal je niet het antwoord opleveren. Zie je? Mm-hmm. Je hebt niet een soort hypothese dat je dan zegt, ja, ik ga daarna een experiment doen en dan zien we wat eruit komt. Mm-hmm. Je kunt dat wel doen, maar dat geeft je niet het antwoord op dat, mm-hmm. soort vragen. Zelfs al zou je vaststellen uit een enquête, kijk, bijna iedereen is daarvoor, voor een of andere uitbreiding van de euthanasiewet. Ik zeg nu maar wat, bijna iedereen is daarvoor. Wat weet je dan? Dan weet je dat bijna iedereen daarvoor is. Maar weet je dan of het verstandig is, of het wijs is, of het de juiste beslissing zou zijn om de wet uit te breiden? Nee, je weet alleen dat veel mensen daarvoor zijn of dat veel mensen daartegen zijn. Dat maakt nu niet uit. Terwijl in wetenschap kunnen we die stappen vooruit wel zetten dankzij onderzoek dat gewoon gebeurt. Rond filosofische vragen kunnen we dat eigenlijk niet. Maar het zijn wel vragen die ons duidelijk bezighouden. En dan kun je natuurlijk, ik zal zelf de bijkomende vraag al stellen, blijven we dan niet in filosofie gewoon ter plaatse trappelen? Als we dus geen vooruitgang kunnen hebben, omdat we geen methodes hebben die toelaten om die vooruitgang te boeken, dat is natuurlijk een lastige. Ik denk dat het antwoord daarop is dat we misschien voor sommige kwesties, wie weet, ter plaatse blijven trappelen. Dat zou best kunnen. Vragen rond esthetica bijvoorbeeld, zo. Ja, ik ken dat niet zo goed, maar weten wij nu meer dan, pakken we Aristoteles, waarom iets esthetisch waardevol is? Dat weet ik niet zo goed. Maar voor andere vragen, denk ik, hebben we wel degelijk een vorm van vooruitgang geboekt. Maar misschien op een negatieve manier. Want dat is wat filosofie ook doet. Door dat hardnekkige, continue in vraag stellen en vragen naar helderheid en redelijkheid, elimineer je gaandeweg wel denkfouten en foute antwoorden. En onlogische, onsystematische benaderingen. Dus je doet dan een soort opkuiswerk.
Ja.
Je komt niet tot een soort wetenschappelijk antwoord, want je weet niet hoe je dat zou kunnen.
Ja.
Maar je elimineert gaandeweg wel foute benaderingen. Je wijst op blinde vlekken, je wijst op inconsistenties. Kijk, filosofie probeert van de weeromstuit, dus door haar eigenheid, antwoorden die gebaseerd zijn op traditie, op intuïtie, op macht, op een buikgevoel, op een vals argument, en ga zo maar door. Filosofie probeert aan te tonen dat dat soort antwoorden niet deugen. En als je daarin slaagt, is dat eigenlijk ook een vorm van vooruitgang.
En wat je eigenlijk net schetst, lijkt een beetje op falsificatie, alleen misschien niet bewust. Dus dat je bepaalde onjuistheden toch opsporen, die strepen we weg.
Ja.
En wat het echte antwoord is, dat weten we nog steeds niet helemaal, maar daar komen we.
Maar we zijn er wel op vooruit gegaan.
Ja, precies.
Ja, dat is een soort falsificatie. Kijk, ja, dat is een begrip dat van Karl Popper komt en dat we in wetenschapsfilosofie gebruiken. En nogal wat wetenschappers denken dat dat een goede methode is. Dat is niet helemaal onjuist, is ook niet helemaal juist. Want kijk, als ik wil weten of er water op Mars is, dan ga ik niet op zoek naar plekken waar geen water is om de hypothese er is water op Mars te falsificeren. Dus je kunt dat niet voor alles gebruiken.
Nee, precies.
Maar voor andere zaken dan weer wel. Maar goed, we gaan het ook niet te complex maken. Maar ja, falsificatie is geen slechte omschrijving van wat je probeert, maar het valt dan natuurlijk uiteen in 101 vormen van aanpak. Hè. Je kunt wijzen op interne contradicties. Maar je zegt dit en tegelijkertijd dat. Als iemand dan zegt, ja, maar ik denk dat het zwart is en ook wit is. Ja. Ik denk A en niet A tegelijk. Ja, dan kun je toch zeggen, dat is misschien toch een beetje een probleem. Hè. Je kunt op consequenties wijzen die in strijd zijn met je uitgangspunten. Je kunt inderdaad wijzen op contradicties met de feiten zoals we die denken te kennen, uiteraard. Hè. Daar lijkt het soms een beetje op wetenschap, maar het is niet hetzelfde. Dus we hebben een reeks van methodes wel. En wat filosofie dan doet, ja, dat is dat voortdurende blijven in vraag stellen, eigenlijk voortdurend de vraag blijven stellen, maar hoe weet je dat dan? Wat is je argument daarvoor? En op de duur, dat moet ik misschien toch even zeggen, op de duur kom je uit bij vragen die voor de niet-filosofen misschien een surrealistisch of absurd kantje hebben. Dat begrijp ik dan wel. Maar die vragen moeten ook gesteld worden. Ik zal dat even toelichten. Kijk, eigenlijk, filosofie is eigenlijk iets wat, zonder dat mensen dat misschien beseffen, wat iedereen in feite wel bedrijft. Want iedereen stelt zich wel vragen over ethische kwesties, over, met geleerde woorden, epistemologische kwesties. Hoe weet je dat het waar is, wat je zegt? over rechtvaardigheidskwesties, fairness enzovoort. Over schoonheid, hè. Waarom is Mozart beter dan een slagerzanger, als hij al beter is, waarom dan wel? Mm-hmm. Dus dat zijn in wezen allemaal filosofische kwesties. En dus die komen op café naar boven, die komen tussen ouders en kinderen naar boven, tussen echtparen. Eigenlijk heb je bijna elke dag wel een of andere filosofische kwestie aan je kop. Mm-hmm. Hè? Zonder dat je het per se zo gaat benoemen. Mm-hmm. Als een kind zegt, ja, maar dat is hier niet eerlijk, ik moet naar bed en mijn broertje nog niet, en hij is maar een jaartje ouder. Ja, dat is filosofie. Hè? Mm-hmm. En dan ga je daar niet meteen een wetenschappelijk antwoord op hebben. Mm-hmm. Dus kinderen kunnen je al snel in de problemen brengen met filosofische kwesties. Goed. Kijk, de meeste mensen, je discuteert daar een beetje over, je gaat een beetje heen en weer met argumenten en je komt tot een oplossing, een consensus, en je gaat over tot de orde van de dag. Filosofen zijn die mensen die dan doordrammen.
Ja.
Die dus tot daar gaan waar je het gevoel hebt van, hier sta ik met mijn rug tegen de muur, ik kan niks verder meer bedenken. Ik denk dat dit het eindpunt is van de discussie. Mm-hmm. En dan gaat de filosoof vragen, ja, maar waarom zou dat dan het eindpunt zijn?
En dat, ja. Zijn dat die surrealistische vragen?
Wel, op de duur soms wel. Oh, ja. Op de duur soms wel, omdat dan kom je uit bij vragen die gaan over of het wel klopt dat 1 plus 1 2 is, of dat...
Jean-Paul van Bendegem heeft gezegd dat ligt aan welk systeem je gebruikt.
Wel ja, kijk, dat is een mooi voorbeeld. Hè. Dus iemand als Jean-Paul zou dan zeggen, ja, 1 plus 1 is wel 2, maar we kunnen dat toch wel grondig in vraag stellen. En dat wordt veel voor mensen al surrealistisch. Mm-hmm. Als ik jou zeg 1 plus 1 is 2 en iemand zegt, ja, weet je dat wel zeker? Ja, de meeste mensen zeggen, ja, dat weet ik wel zeker. Maar dan zegt de filosoof, ja, het hangt ervan af. Hè.
Ja, mm-hmm. Als je filosofie en hoe filosofie gedoseerd wordt en bestudeerd wordt, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld natuurkunde, dan zijn er twee opvallende verschillen. Ten eerste dat als je natuurkunde studeert, dat je eigenlijk nooit de geschiedenis van de natuurkunde studeert. Ja, hooguit misschien één vakje, maar eigenlijk de stand van zaken als die nu is. Terwijl als je filosofie studeert, dan is het eigenlijk altijd, dan begin je bij de geschiedenis, juist bij de geschiedenis. En meestal kom je niet eens bij de contemporaine geschiedenis helemaal aan. En het tweede is dat als je natuurkunde studeert, krijg je maar één soort natuurkunde, gewoon de natuurkunde. Maar als je filosofie studeert, heb je soms, er zijn twee scholen in de moderne filosofie. En soms heb je de ene docent van de ene school, de Anglo-Saxische analytische traditie, en de andere de postmoderne traditie, die totaal niet met elkaar eens zijn. Dus ja, en dat leidt tot het kritiek van wetenschappers, zeggen, ja jongens, dat jullie leren allemaal dingen die al lang weerlegd zijn. En de tweede, jullie hebben twee scholen van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Kunnen die naast elkaar bestaan?
Ja. Oké, misschien één. In wetenschap heb je natuurlijk ook scholen en richtingen en twisten enzovoort. Hè. Neem je verwijs naar de fysica, zoiets als de kwantumtheorie. De meest fundamentele fysica die er misschien is. Misschien op de thermodynamica na, maar goed, ja. Het is een van de krachtigste theorieën die wij toch hebben binnen de natuurwetenschappen. Kwantumtheorie of kwantummechanica. Maar bon, daar heb je tot op heden discussies over wat dat precies betekent. En of het de Kopenhaagse interpretatie dan wel eerder die van Einstein is, die de belangrijkste waarde geeft, of die gelijk heeft tussen aanhalingstekens. Dus, en ik geef nu maar één voorbeeld. Hè. Dus het is zeker niet zo, maar ik geef dat voorbeeld omdat het bijzonder fundamenteel is, hè, die kwantumtheorie. Ja. Het is dus zeker niet zo dat daar zelfs niet over de grote lijnen altijd en overal consensus is binnen de wetenschap. Hè? Zeker niet. Maar goed, zij hebben die methodes om bepaalde disputen te beslechten.
Ja.
En dat hebben filosofen doorgaans niet. Oké, nu de kritiek van wetenschappers daarop. Ja, ik kan daar het volgende over zeggen. Kijk, 1, wetenschap is gegroeid uit filosofische vraagstellingen.
Ja.
Mochten de pre-Socratische filosofen Thales en Pythagoras en Anaximander enzovoort niet hun filosofische vragen hebben gesteld, dan hadden wij geen wetenschap ontwikkeld. Dus wetenschap is daar zeer schatplichtig aan. Ja. Hè? Dat is 1 ding. Mm-hmm. 2, in wetenschap zelf zit er natuurlijk ook heel veel filosofie. Vaak op een manier waar wetenschappers zich niet altijd van bewust zijn. Hè? Kijk, er zijn zo van die beroemde, schampere uitspraken van wetenschappers. Denk aan Richard Feynman, niet de eerste, de beste, die zei, ja, Een wetenschapper heeft ongeveer evenveel aan filosofie als een vogel heeft aan ornithologie. Ja, oké, je kunt er dan eens om lachen en zo. En je, ook Stephen Hawking keek neer op filosofie enzovoort. Maar in werkelijkheid natuurlijk hebben ook die wetenschappers, ook Feynman en Hawking, zelfs misschien bij uitstek mensen zoals Hawking en Feynman, mm-hmm. hebben die filosofische opvattingen over causaliteit, mm-hmm. over tijd en ruimte. Hè. Die hebben een metafysica. Die denken dat natuurwetten algemeen geldig zijn. Dat is een filosofische opvatting. Hè. Dus zij hebben natuurlijk ook ethische opvattingen over wat ze met hun wetenschap mogen doen en niet mogen doen. Zij denken vaak na in termen van esthetiek. Een formule moet mooi zijn. Ja, dat is een filosofisch standpunt, enzovoort. Mm-hmm. Dus hoe je daar ook over denkt, je gaat daar niet aan ontsnappen. Er zit ook in wetenschap, a priori, zitten filosofische veronderstellingen ingebakken. Ze worden alleen door die mensen waar je naar verwijst niet in vraag gesteld. Maar gelukkig, er zijn ook veel wetenschappers die dat wel doen. Vaak die zich dan zelfs omturnen tot filosofen, omdat ze ergens daar meer door gepassioneerd worden en die zeggen, ja, het wetenschappelijk werk, dat laten we over aan de technici, bij wijze van spreken. Ja. Ik ga me met de fundamenten bezighouden. Karl Popper was zo iemand, hè. Dat was een fysicus oorspronkelijk. En veel filosofen hebben een dergelijke achtergrond, maar worden gaandeweg meer geboeid door de filosofische aspecten aan hun eigen discipline. En misschien tot slot die uitspraak van Feynman over vogels en ornithologie. Ja, stel dat vogels in staat zouden zijn om ornithologie te snappen, dan zouden ze daar zeer veel aan hebben. Hè? Dat lijkt mij wel evident, dat ornithologie nuttig kan zijn voor vogels. Ze zijn alleen helaas te stom om ornithologie te snappen.
Je hebt één aspect behandeld van mijn vraag, maar de andere nog niet. Dat filosofie bestaat uit echt dingen die echt ontoonbaar onjuist zijn. Heel veel van de metafysica is weerlegd, zeg maar. Dat.
Ja.
En toch bestuderen we dat nog steeds. Dus filosofie bestudeert ook haar eigen fouten. Ja, en vanuit die beide scholen die er nu zijn, die vinden elkaar toch wel echt behoorlijk fout, zeg maar. Ja. En hoe kan dat?
Maar ja, je zegt twee scholen. Je hebt natuurlijk, en ik weet wat je bedoelt uiteraard, maar je hebt binnen die scholen natuurlijk ook ontzettend veel diversiteit. Maar goed, bon, we gaan het ook niet te complex maken. Kijk, ik denk, er is heel veel filosofie, zoals er heel veel literatuur is en heel veel muziek is, enzovoort. Maar niet alle literatuur is goed. Niet alle muziek is goed. Wel nu, niet alle filosofie is goed.
Nee.
En het is, het vergt een soort filosofische analyse op zich om te weten welke filosofie goed is en welke minder goed is.
En wat is het metacriterium daarvoor dan?
Ja, precies. Maar dat is op zich een filosofische vraag. Dus dat maakt het al snel heel ingewikkeld natuurlijk. Hè. Maar kijk, en voor een stuk heeft het misschien ook te maken zelfs met persoonlijke smaken, voor een deel. Ik hou zelf niet van postmoderne filosofie, van auteurs als Heidegger, dat soort mensen. Ik hou daar niet van.
Maar nu klinkt het haast als een esthetisch oordeel.
Dat heeft daarmee te maken. Dat heeft daarmee te maken, maar het heeft ook te maken met het manifeste, de onwil bijna, om naar helderheid te streven. Terwijl ik dat altijd een kernaspect van filosofie heb gevonden en natuurlijk nog vond, of nog vind. En dat zat er van meet af aan al in. Als je de dialogen van Plato leest, het is niet dat Socrates ons topoplossingen geeft voor allerlei kwesties, maar dit is een van de waardevolle dingen die hij doet. Hij vraagt voortdurend, ja, maar wat bedoel je daarmee? Wat wil dat dan zeggen? En hij wil dat hij zelf en de mensen die toehoren het allemaal begrijpen. Ook de leek moet het uiteindelijk kunnen begrijpen. En ik vind dat nog altijd van enorm belang. Kijk, filosofie wordt soms zeer technisch en bijna esoterisch als je dat leest. Maar goed, dat is in wetenschap ook zo. Dat is in juridische kwesties zo. Dat is eigen aan hoe meer je in detail gaat, hoe ingewikkelder het kan zijn. Maar ik vind dat je wel altijd moet in staat zijn om als het ware te recapituleren en te zeggen, kijk, dit gaat daarover en in grote lijnen is dat wat daar staat. Dat je aan leken moet kunnen uitleggen wat het kernprobleem van de kwestie eigenlijk is. Dat moet je in wetenschap, vind ik, ook kunnen. Ja, soms is dat wel heel moeilijk. Maar als je zegt dat kwantumtheorie, als je dan een kind zegt, ja, we gaan eigenlijk op zoek naar de allerkleinste Lego-blokjes waaruit het hele universum is opgebouwd. Een kind kan dat snappen. Hè? Dus dan moet je maar een beetje inspanning doen. Maar als je nu auteurs hebt die dat bewust bijna niet doen. Die het zo ondoorgrondelijk mogelijk maken. En dan stel je vast, als 10 mensen dat lezen, heb je 10 verschillende interpretaties over wat daar eigenlijk staat.
Derrida, ja.
Oh, verschillende auteurs, ja. Dan denk ik, ja, dan is er iets mis met die teksten, of met die auteurs, of met die denkers. Of als je daar uiteindelijk, dat gebeurt ook vaak, maar een paar relatief interessante ideeën kunt uit weerhouden. Dat ga je dan zeggen, ja, het feit dat de dood een horizon is en dat wij dus daarvoor staan, zo het einde, zo, ja. Goed, ik kan dat op 5 minuten ook uitgelegd krijgen. Ja, je hebt daar geen boek voor nodig van 500 pagina's, waar 5000 lezers, 5000 verschillende interpretaties uitgaan. Mm-hmm. Die taal is bewust zo geconstrueerd dat het, om mis te spuien, dat het ondoorgrondelijk wordt. En ik hou daar niet van. Mm-hmm. En dus daar heb je radicaal tegenover, ja, meer die Angelsaksische stijl die naar helderheid streeft. En die daardoor ook veel makkelijker, en dat is een grote verdienste, veel makkelijker onderuitgehaald kan worden.
Mm-hmm.
Nee, dat is een beetje contra-intuïtief.
Ja. Ja.
Maar je moet er naar streven, denk ik, om je mening zodanig naar voren te brengen dat een ander er makkelijk de fouten, de hiaten, de inconsistenties, de contradicties enzovoort kan inspotten. Als ik het zodanig vaag naar voren breng, dan dek ik mijzelf in.
Ja.
Dan kan ik altijd zeggen, ja, maar je hebt er niks van begrepen, hè, want ik bedoel dat helemaal niet.
Mm-hmm.
En dan vraag je, ja, wat bedoel je dan wel? En dan zeg ik iets wat je ook niet verstaat.
Ja.
En ik gooi de bal altijd naar jou. En uiteindelijk ben jij gewoon niet
maar
intelligent.
Dan maak je wel een bestseller.
Juist. Kijk, zelfs zeer verstandige mensen, bij uitstek verstandige mensen, kunnen voor dat soort filosofie vallen. Waarom? Omdat zij zijn in staat om zich daar doorheen te worstelen. Maar nog veel belangrijker, zij zijn ook beter in staat dan anderen om daar iets uit te halen waarvan zij denken dat het erin zit. Maar in werkelijkheid hebben ze het er zelf in geprojecteerd. Het is dankzij hun eigen intelligentie dat er iets zinvols uit naar voren komt.
Mm-hmm.
En ja, dat gaat dan zo. Stel dat je daar een doctoraat hebt over gemaakt, je hebt daar 4, 5 jaar op zitten zwoegen, een boek over geschreven enzovoort. Mm-hmm. Als iemand jou dan zegt, maar eigenlijk is dat toch een hoopje onzin, ja, dat is heel moeilijk om te accepteren.
Mm-hmm.
Hoewel er mensen zijn die dat doen natuurlijk. Die zeggen, ik heb mijn tijd daaraan verspild. Soms heb je mensen die daartoe in staat zijn.
Ja.
Maar goed, kijk, ja, er zijn mensen die daarvan houden. Het is in die end misschien een soort beetje ook wel een kwestie van smaak. Er zijn mensen die van Richard Wagner houden. Maar ja, okay, ja. Wat kan ik daarop zeggen? Ik sta daar machteloos tegenover. Ja, zie je, als je Bach en Mozart hebt, ja, oké.
Maar je zegt dus eigenlijk sowieso, hè, dat volgt. Je moet duidelijk schrijven, je moet duidelijk zijn in je argumenten.
Ja, dat is een normatief iets. Hè. Ik vind, je moet daarnaar streven.
Ja, ja.
Maar dat is op zich bijna een soort moreel standpunt.
Precies, ja. En ik hoor ook in je hele betoog terug, eigenlijk wel een praktische component in zitten. Er moet ook, je doet het ergens voor, hè, die filosofie. Wat bracht jou daartoe? Wat trok jou naar de filosofie?
Ja, ik ga eerst even naar het praktische element.
Mm-hmm.
Het hangt ervan af wat je daaronder verstaat natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Praktisch in de zin van het moet technologisch of economisch of medisch nuttig zijn of zo. Dat heb ik niet per se. Dat mm-hmm. mag wel, hè. Maar dat boeit mij sterk vaak.
Mm-hmm.
Maar dat hoeft niet per se. Kijk, ik vind logica een buitengewoon interessant vakgebied,
mm-hmm.
maar dat geeft niet meteen een praktisch nut.
Nee,
uiteindelijk trachten we in logica te zoeken naar antwoorden op de vraag, kunnen wij uitspraken doen
mm-hmm.
waar je geen speld kunt tussen krijgen en die mm-hmm. dus universeel waar zijn en die als de aliens, intelligente aliens, hier zouden landen en je legt hen die uitspraak voor dat ze zouden zeggen, verdomd die aardlingen, ze staan verder dan we dachten.
Nee.
Hey, want ze hebben dit of dat reeds ontdekt. En als je zoiets zou vinden, dan zal het in zoiets als logica zijn. Ja. Zie je? Omdat dat geeft een hele krachtige
mm-hmm.
uitstraling van ontegensprekelijkheid.
Mm-hmm.
Als ik zeg, kijk, alle mensen zijn sterfelijk en Socrates is een mens, dan kun je moeilijk ontkennen dat Socrates sterfelijk moet zijn.
Mm-hmm.
Als je dan zou zeggen, ja, ik weet het wel, die Socrates is een mens en alle mensen zijn sterfelijk, maar die Socrates die blijft leven. Ja, dan deugt er iets niet aan je redenering.
Nee, precies.
Zie je? Dus dit geeft niet meteen een praktische component, maar het is wel een diep filosofische kwestie. Kunnen wij uitspraken doen
mm-hmm.
waar je eigenlijk geen speld kunt tussen krijgen en die dus, dat is dan misschien praktisch, die ons dan ook wel ergens de hoop kunnen geven dat wij in staat zijn om over alle culturele, religieuze, mm-hmm. ideologische verschillen heen, wereldwijd, ja. toch tot het inzicht te komen. Ja, er zijn zaken waar wij het ook wel eens kunnen over zijn, want we zijn allemaal mensen. Mm-hmm. We hebben allemaal vergelijkbare breinen. En we kunnen allemaal tot het inzicht komen dat Socrates wel moet sterfelijk zijn als die premissen kloppen enzovoort. Enfin, je snapt mijn punt.
Ja.
Terwijl ja, dat men in China hond eet en wij niet, en dat ze daar een pentatonische toonladder hebben en wij niet, enzovoort. Dat zijn erger verschillen waarvan je zegt, ja, oké, daar moeten we ons voor een stukje bij neerleggen. Enfin, ik wil wel aan de Chinezen uitleggen dat hond eten niet zo oké is. Maar dan gaan zij zeggen, ja, maar jullie eten varkens en koeien en paarden en zo, en daar hebben ze dan ook een goed punt, enzovoort. Terwijl, als een Chinees zou zeggen, ja, maar die Socrates, wij zeggen dat over Confucius, maar bij ons is dat anders, want Confucius leeft nog. Mm-hmm. Ja, dat zou niet, dat kun je niet...
Ja.
Ja, ja. Dat is niet ernstig te nemen.
Nee.
Zie je? Dus ook dat doet filosofie.
Mm-hmm.
En dat is niet meteen een praktische kwestie.
Ja, maar sorry dat ik je onderbrak, maar hij heeft mijn vragen ook nog niet helemaal beantwoord. Tenminste, niet deel 2 ervan. Want wat brak jou daar?
Ja, mij persoonlijk, ja.
Ja.
Het enige wat ik daar kan over zeggen, is dat ik, om redenen die ik niet doorgrond, dat ik in mijn tienertijd graag boeken las van Sartre en Camus en Simone de Beauvoir. Ik had daar ergens iets over opgepikt, neem ik aan. En, en ze hadden die in de bibliotheek. En dat, de romans bedoel ik dan. Nee? Ja, Camus ook, romans en hier en daar een essay. En dat las ik toen ik een tiener was. Dat is het soort filosofie die mij nu al minder aanspreekt. Maar ja, we zijn ook vele decennia verder al. En dat lag mij gewoon op een of andere manier. Ik vond dat boeiend, intrigerend. Die waren blijkbaar met vragen bezig die met mij resoneerden, zal ik maar zeggen. En pas later hoorde ik dat er een opleiding bestond aan de universiteit filosofie.
Ja.
Ik wist dat niet eens.
Aha.
Ik wou eigenlijk wat toen nog heette Germaanse filologie of Germaanse talen, dus Nederlands, Engels, dat. Ik wou zoiets doen.
Mm-hmm.
Ik spreek nu over toen ik 16 was. Of
ja,
zo, en op een of andere manier kwam ik dan te weten, ja, maar filosofie, en dat is wat die Sartre en die Camus en zo, dat is wat die doen. Je kunt dat studeren aan de universiteit. En toen wist ik onmiddellijk, dan ga ik dat doen. Ja.
En uit wat voor nest kwam je? Hoe werd dat toegejuicht? Of dachten ze, ach, nee,
wel,
Johan?
Mijn ouders, mijn vader leeft niet meer, mijn moeder wel nog, is nu 84. Mijn ouders zijn beide tot hun 14 naar school geweest. Mijn moeder is gedwongen, moet ik in feite zeggen, maar dat werd natuurlijk niet in vraag gesteld verder, om in een textielfabriek achter een naaimachine te gaan zitten, om het gezin te helpen onderhouden.
Mm-hmm.
Dus kinderarbeid was toen nog heel gewoon.
Mm-hmm.
Zij is geboren in de eerste week toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, om je ergens in de tijd te oriënteren.
Nee, ja.
Dus dat is eigenlijk niet zo lang geleden, maar zij ging op haar 14e in een fabriek werken.
Mm-hmm.
Tot haar spijt, levenslang, nog altijd, want ze had heel andere ambities. En ze heeft ons vaak, haar kinderen dus, toen wij een minder goed rapport hadden, haar oude rapporten getoond, hoeveel tienen zij wel had, 10 op 10, en wij dus niet. En wij mochten studeren en zij niet, en ze, dus die mentaliteit.
Mm-hmm.
En mijn vader is ook maar tot zijn 14e kunnen naar school gaan, want die moest in de boomkwekerij van zijn vader meehelpen. Dus ja, voor die mensen was filosofie iets abstract, iets ontoegankelijk. Maar had ik gezegd, ik ga economie studeren of rechten, dan was dat eigenlijk even abstract in zekere zin.
Waren je ouders religieus? Of?
Mijn moeder zeker wel. Nu is dat ondertussen minder. Mijn vader niet echt.
Mm-hmm.
Maar kijk, dit waren geen mensen die zeiden, ja, filosofie, zou je dat dan niet beter in Leuven doen, want dat is een katholieke universiteit of zo. Nee, die mensen hebben mij gewoon gesteund. En je gaat naar de universiteit, met een beetje geluk raak je daardoor. Wij steunen dat. En zij deden dat.
Ja.
En zij waren blij dat er iemand was uit het gezin die, terwijl zij tot hun 14e hadden kunnen naar school gaan, dat die een universitair diploma kon behalen. En in welke branche dat was, dat maakte eigenlijk niet veel uit. En ja, ik had dan het geluk dat ik kon doctoreren enzovoort. Dus in hun ogen heb ik hoe dan ook een goede keuze gemaakt. Mm-hmm. En hebben zij een goede beslissing gemaakt om mij geen strobreed in de weg te leggen. Integendeel, om mij daar financieel natuurlijk ook enzovoort in te steunen.
En wat maakt dat jij ergens vragen over gaat stellen en dan niet zijn de... Mijn lief, welke boodschappen moet ik kopen vanavond? Dat je politiek, filosofische vragen... Wat wekt je interesse?
Ja, ik kan je wel zeggen wat mij persoonlijk boeit. Mm-hmm. En hoe dat in de loop der tijd ook wel veranderd is. Want mm-hmm. ja, om de 5 jaar, om de 10 jaar heb je...
Dat zie je ook in je werk wel
ja,
terug, hè?
Ja, ik ben niet iemand die zich levenslang op één auteur of één... topic of zo stort. Je hebt mensen die dat doen. Mm-hmm. En die altijd hetzelfde boek dan schrijven. Zoals je rockbands hebt die altijd dezelfde plaat uitbrengen of zo. Nee, ja, ik denk na x aantal jaar, als ik weet van... Ik heb het uitgemolken voor mezelf. En alles wat ik nu nog lees... Er zit eigenlijk niks fundamenteel nieuws meer in. Het is eerder het invullen van de details of zo. Ja, dan houdt het voor mij op. Ik ben niet iemand die zich zo vastbijt in...
Maar zit je drive in een soort van intrinsieke nieuwsgierigheid om dingen te weten?
Ik denk dat het is gewoon nieuwsgierigheid. Ik was als kind al heel nieuwsgierig. Ik las als kind al heel veel en graag over van alles en nog wat. Mm-hmm. En ik weet niet waar dat vandaan komt, waarom ik dat heb. Waarom heb je dat? Misschien hoe je brein gewired is, de mix van de genetica, weet ik veel... Maar ik was daarin anders dan mijn broer en zussen. Mm-hmm. Wij zijn met 5 kinderen, sommigen hebben dat ook wel. Maar ik heb dat duidelijk het meest. En er zijn er ook die dat eigenlijk helemaal niet hebben.
Ja.
Dus ik weet niet waaraan dat ligt. Ik denk niet dat we daar echt een goede verklaring... Mensen zeggen dan achteraf altijd van... Ja, mijn grootvader die heeft mij op pad... Ik denk dat dat onzin is. Mm-hmm. Hè? Want... Die grootvader zegt dat ook aan andere kleinkinderen en die interesseert het geen barst. Ja. Dus ja, je moet ontvankelijk zijn voor iets wat jouw pad kruist.
Ja.
Maar zodra ik kon lezen, wou ik gewoon alles lezen over om het even wat. En ik heb dat eigenlijk nog altijd.
Wat is je meest recente nieuwsgierigheid waar je bent ingedoken?
Wel, op dit moment, maar ik ben daar nu ook wel al... Ja, ik ken dat ook wel al uit mijn tienertijd, maar op dit moment ben ik... Samen met Jean-Paul van Bendegem een boek aan het schrijven over Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. Ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby, moet ik zeggen. Maar verder, wat boeit mij? Ik hou mij sterk bezig, toch nog altijd, dat sleept al een tijdje aan, met irrationalisme, waarom mensen tot hele rare opvattingen kunnen komen die dan gaan verdedigen. Daar zit natuurlijk psychologie in en andere zaken waar we wetenschappelijk wel iets kunnen over zeggen. Mm-hmm. Maar er hangt daar ook heel veel filosofie aan vast. Dus dat blijft mij wel heel sterk bezighouden. En daar hangt dan bijgeloof en pseudowetenschappen en complotdenken. Mm-hmm. Daar hangt zoveel aan vast.
Rationaliseringstechnieken, waar met Christophe Busch...
Ja, religie natuurlijk, waarom mensen... Inderdaad, bijvoorbeeld extreme gewelddaden plegen en dan denken dat ze the right thing doen. Dat mm-hmm. vind ik intrigerend. En ja, dat is natuurlijk geen spielerij-kwestie. Dat heeft natuurlijk nogal wat consequenties. Wij moeten dit kunnen begrijpen om het te vermijden. Dus dat heeft een ethische dimensie ook. Dus ja, dat zijn zo zaken die mij wel heel sterk bezighouden. Plus ook wel geschiedenis van de filosofie. Floris, ik moet daar misschien nog even op terugkomen... Ik ben al een paar jaar bezig met een lange reeks hoorcolleges te maken over de geschiedenis van de filosofie. Die zal ruim 100 uur duren of zo, als ik lang genoeg leef om ze af te werken. En je kunt je afvragen, waarom wil je dat doen? Zo je verdiepen in middeleeuwse filosofie, renaissance filosofie of de oudheid en zo, terwijl heel veel daarvan is eigenlijk al vergeten, is alleen maar iets voor historici, zit in boeken die bijna niemand bekijkt, is... Eerder iets encyclopedisch. Ja, kijk, dat stel ik dan wel vast. Als je er dan toch een beetje in verdiept, dan blijken daar toch wel heel interessante figuren rond te lopen waar je nog nooit van gehoord hebt, die interessante uitspraken deden, interessante teksten schreven, die een invloed hadden, zus en zo, die je niet kende en zo. Mm-hmm. Dus het blijft mij in elk geval voldoende boeien om mij daar soms
mag je dan ook
wekenlang in te verdiepen.
Ja. Dat is wel interessant nu, dus jij als academisch filosoof geeft een geschiedenis van de filosofie. In hoeverre volg jij het standaard kanon of verander je dat? Ik bedoel, zit het bij jou, als we jou luisteren, die 100 uur, hoeveel overlap zit er dan mee met als je de standaard geschiedenis van de filosofie? Ja. Of zit er...
Well, ik kan dat niet in een percentage uitdrukken, maar ik ga natuurlijk niet een figuur als Plato of Descartes of Spinoza of Kant weglaten. Ik ga niet zeggen, wow, ik heb mij daar nu mee bezig gehouden. Eigenlijk zijn dat overschatte figuren. Dus ik ga die even negeren of zo. Dat gaat natuurlijk niet. Maar de rode draad die erin stopt, of hoe lang je blijft stilstaan bij een auteur, of een boek, of een kwestie, dat zijn persoonlijke accenten. De linken die ik leg. Hè. Ik vertel iets over een filosoof uit de oudheid, en dan heb ik soms een neiging om te zeggen, ja, dit doet wel sterk denken aan een auteur uit onze tijd, mm-hmm. want die is met een vergelijkbare problematiek bezig, ook al is dat 2000 jaar later. Ja, dat ben ik persoonlijk, hè, die zoiets...
Maar voeg je ook nieuwe denkers toe, die er niet in staan, die, ja, bedoel, als je standaard...
Of, zeg het nog eens, Floris.
Of... Heb je nieuwe denkers? Stel dat we koppel stonden aan de history of philosophy. Ja. En dat we jou luisteren. En denk, hey, maar Johan heeft toch wel nieuwe denkers toegevoegd. Ja, behalve dan dat die mensen leefden na Koppelston.
Dat denk ik wel. Omdat ook Koppelston is een selectie. Ik ken dat toevallig. Hey, dat is 10, 12 delen of zo. Ik maak daar ook gebruik van trouwens. Hey, want je kunt niet alles uit eerste hand lezen. Maar ook Koppelston bespreekt bepaalde figuren niet. Of heel kort, of ik plaats in een andere context. Dus ik denk, kijk, stel dat je een muziekgeschiedenis schrijft, wat ik niet zou kunnen, of een geschiedenis van de literatuur, je gaat nooit twee keer hetzelfde hebben, maar je zal er wel Shakespeare en Mozart in hebben enzovoort, natuurlijk wel. Hè? Maar ik kan jou niet zeggen wat zijn dan de criteria die jou... Maar ja, die richting uitduwen en geen andere.
Even het vuur aan de schenen. Er is heel veel discussie namelijk over het kanon. En een van de dingen is van... Ja, nee, maar dat kanon wat er nu is... Dat is een witte mannenkanon. Ja. En er zijn ook nog heel veel... Ofwel vrouwen, ofwel andere soorten filosofen... Of niet-westerse filosofen. Ja, die moeten er eigenlijk in. Of want doe je daar met die kritiek of wat mee ja. of niet?
Kijk, daar kan ik vrij eenvoudig op antwoorden. De niet-westerse filosofie... Eén, je kunt je de vraag stellen... Is dat filosofie zoals we dat in het Westen hebben gepercipieerd of gedefinieerd? Dat is een neutrale opmerking. Hè? Dat is niet zeggen van het is geen filosofie. En dus het is niet dat ik daarop neerkijk. Maar het zou kunnen een ander soort bedrijvigheid zijn, intellectueel... En dan moet je daar misschien een ander woord dan filosofie voor gebruiken. Hè? Mm-hmm. Maar bon, daar kun je over discussiëren op zich. Dat is voor een stuk een definitiekwestie. Maar het meest eenvoudige antwoord is, ja, ik ken dat gewoon niet. Ja, ik ken geen Chinees, ik ken geen Afrikaanse talen. Ik ga dat dus niet gaan bestuderen en gaan bespreken. Ik ben daar gewoon geen expert in. Dat is een levenslange studie, hè? Ja, als je dat echt wil doorgronden... De westerse filosofie is al meer dan genoeg voor één persoon. Het is al megalomaan eigenlijk om zoiets te doen. Dus één, dit is gewoon niet iets wat ik kan. Ja, dat is niet iets waar ik me achter verstop of zo. Dat is gewoon toch wel een zeer begrijpelijk feit, denk ik. Er is gigantisch veel. En ik probeer toch zoveel mogelijk voor een stuk toch uit eerste hand te lezen. Mm-hmm. Ik probeer ook mensen te citeren dat je eens de feeling hebt voor hoe schreef die enzovoort. En twee, de vrouwen. Ik zal er wel een paar missen, maar waar ze er zijn, probeer ik ze aan bod te laten komen.
Mm-hmm.
Er zijn er een paar in de oudheid, er zijn er hier en daar in de middeleeuwen, maar het is toch maar vanaf de moderne tijd dat ze een beetje beginnen opduiken. Mm-hmm. En dat kan ik ook niet verhelpen natuurlijk, dat ik 1000 jaar geschiedenis filosofie bespreek en dat er nauwelijks vrouwen aan bod komen. Ze kwamen niet aan bod omdat ze toen ter tijd niet mochten doorstuderen, simpelweg. Of zelfs niet mochten leren schrijven of lezen. En dus ja, ze konden zich gewoon niet filosofisch ontwikkelen.
Ja.
Dat kan ik ook niet verhelpen. Als ze er niet zijn, kan ik er niet veel over vertellen. Maar ik doe wel mijn best, maar ik zit nog niet in die periode. Maar ik heb dat vroeger ook wel gedaan in lessen en zo. Om vrouwelijke filosofen die er wel zijn... om die naar voren te brengen en om daar veel aandacht aan te geven. Een Olympe de Gouges, een Mary Wollstonecraft enzovoort. Dat zijn geen onbekende namen, maar zij behoren eigenlijk ook niet echt tot de kanon. Dus ik hoop dat ik daar een stukje correctie kan... Dat zijn de eerste feministische filosofen uit de 18e, vroeg 19e eeuw. En ik denk dat ze onderbelicht zijn. En ik moet zelfs bekennen, in een boek dat ik samen met Etienne Vermeers geschreven heb, over de geschiedenis van de filosofie, worden ze ook niet vermeld. Hè? Dus ik hoop dat te corrigeren. Maar er zijn ook mannen die niet vermeld worden, hoop ik ook te corrigeren. Ja.
Hoor.
Doe jij maar.
Wij zijn ook, de Vrijdenkersvereniging noemt zichzelf de atheïstisch-humanistische vereniging. Jij bent ook, hebt de prijs gekregen voor humanisme van de Belgische humanistische vereniging. Wat is de link tussen filosofie en humanisme? Je hebt natuurlijk ook humanistische filosofie, maar kun je uitleggen wat de link tussen die twee is? Of is humanisme een uitkomst van filosofie? Of, ja.
Ja, misschien eerst dit. Je hebt natuurlijk je hebt veel christelijke filosofen nog altijd. Hè. Vroeger natuurlijk
is dat geen contradictio in terminis, hedendaags?
Ja, het is een moeilijke. Laat ik daar nee op antwoorden. Okay. Omdat het anders... Ja, anders is het misschien wel eng. Hè. Want kijk, er zijn best wel filosofen die zich nu christelijk noemen. En die zeer interessante, boeiende filosofische vragen aan de orde stellen. Neem nu zoiets over vrije wil, verantwoordelijkheid. Dat zijn kwesties die in de middeleeuwen al aan bod kwamen. Kijk, iemand als Leibniz was een christelijk filosoof die over het kwade nadacht, over de morele orde enzovoort. Ja, dat is een super intelligente man natuurlijk, hè? Maar hij was heel christelijk. Dan kun je zeggen, heeft zijn christelijke geloofsovertuiging zijn filosofische denken niet ergens eerder belemmerd? Misschien is dat wel zo. Maar goed, dit was het kader van waaruit hij dacht, hè? Dan heb je iemand als Spinoza, die met Leibniz trouwens in discussie is gegaan en die vanuit een niet-christelijk perspectief waarschijnlijk betere antwoorden had op vragen over vrije wil en verantwoordelijkheid en al dat soort zaken. Dus dan zou je kunnen zeggen, de betere filosoof is dan de niet-christelijke filosoof. Misschien kun je dat wel beweren.
Kan ik mijn leven.
Maar... Dat is ook weer niet voor... Kijk, ik spreek hier nu zelf als ongelovige, hè, en als niet-christen. Hoewel ik wel in een christelijke cultuur zit, maar bon, dat zit hier allemaal. Maar je kunt christen zijn en een briljant logicus zijn, bijvoorbeeld. Dus het kunnen gescheiden werelden zijn ook soms. Hè. Mm-hmm. Je kunt aan kunstfilosofie doen en een praktiserend katholiek zijn, ik zeg maar wat. En belangrijke bijdragen in de kunstfilosofie leveren, dat kan ik mij goed voorstellen. Maar kun je over kritisch denken, de irrationalisme, rationalisme, kun je volhouden dat je christen bent, dat je bijvoorbeeld katholiek bent en dat je tot uitgepuurde opvattingen komt over wat kritisch denken precies inhoudt en niet inhoudt? Ja, dat is misschien lastig. Want ik ken jouw werk natuurlijk en ik zit grotendeels op jouw lijn wat dat betreft, dat weet je. Ik denk dat het hedendaagse filosofische kritische denken automatisch wel aspecten van religie en godsgeloof ondervraagt. Dat denk ik wel. En ik denk, filosofie heeft trouwens ook natuurlijk door de eeuwen heen heel vaak dat effect gehad op religieuze overtuigingen.
Kan je ook nog even een bruggetje naar humanisme maken? Of
dat... Ja. Kijk, oorspronkelijk, historisch, het humanisme is in de Renaissance ontwikkeld en toen betekende dat eigenlijk een teruggrijpen naar zogenaamd heidense teksten, dus pre-christelijke teksten. Die werden door mensen als Petrarca en Boccaccio, dat is heel vroeg, 14e eeuw, en dan zitten daar allerlei andere mensen, Erasmus en Montaigne enzovoort. En ook in politieke filosofie, Machiavelli en zo. Dus dat is een hele waaier aan filosofen, zo tussen 15e en 17e eeuw, die teruggrijpen naar die niet-christelijke auteurs, die de mens, het humanisme, de mens opnieuw gaan centraal plaatsen. Op zichzelf, denk aan iemand als Pica della Mirandola, die zegt de menselijke waardigheid zit in het feit dat hij reden heeft. En niet zozeer in het feit dat hij door God geschapen is of door God is uitverkoren of zo. Dus die middeleeuwse band tussen mens en God wordt afgezwakt, op zijn minst. Maar vergeet niet, al die mensen waren zelf gelovig. Hè? Erasmus was een priester.
Ja.
Misschien de grootste humanist van zijn tijd was een priester. Hè? Maar wat is de verdienste van die mensen? Dat is natuurlijk dat zij langzaam maar zeker het dogmatische denken gaan ondergraven. Erasmus maakt een vertaling van de Bijbel, van het Nieuw Testament. En beseft, ja, ik kan dit hier zus vertalen, kan dat ook zo vertalen. En de vorige vertaling, ja, bon, is vatbaar voor betwisting. En dus het maakt het woord van God relatiever in feite. Mm-hmm. Hè. Het is het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Lucas enzovoort. En Erasmus schaart zich daarachter als priester van, ja, het is een menselijke interpretatie. Dus dat maakt zelfs de Bijbel humanistischer, mensenwerk dus. Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
En in die zin, als je die lijn dan doortrekt, is er natuurlijk wel een link met het humanisme uit de Renaissance en het humanisme nu. Je hebt veel verschillende humanismen ook weer, denk ik. Het humanisme waar ik achter sta, daar is automatisch wat we in Vlaanderen vrijzinnigheid noemen. Dat betekent hier atheïsme. In Nederland kan vrijzinnigheid ook voor protestantisme nog altijd staan. Hè. Maar bij ons betekent dat het niet geloven in één of meerdere goden. En het humanisme, ja, waar ik achter sta, is dat soort humanisme. Hè. Dus, en dan kom je automatisch tot vragen zoals, ja, hoe kunnen mensen op een redelijke manier samenleven, terwijl we accepteren dat we verschillende levensbeschouwelijke opvattingen kunnen hebben. Hè. Dus hoe kunnen atheïsten en christenen en moslims in een samenleving overeenkomen, een samenleving die democratisch is, waarbij rechten van mensen en van minderheden gegarandeerd kunnen worden, enzovoort. En verder, dan komen we in politiek-filosofische kwesties terecht. Ik denk dat het humanisme daar een uitermate belangrijke stem en rol in heeft en moet in hebben, omdat het humanisme bij uitstek, ja, het belang van democratie, van secularisme, van mensenrechten, dus toch kernaspecten van de van moderne samenlevingen die goed functioneren, die streven naar maximum aan rechtvaardigheid en respect voor rechten en wegwerken van discriminatie. Ik denk dat het humanisme bij uitstek daar mede dankzij een hele reeks filosofen dus, die in die traditie hebben gewerkt, van Erasmus tot in onze tijd, daar een uitermate belangrijke rol kan in spelen. En dat wordt waarschijnlijk zelfs door veel mensen zwaar onderschat. Hè. Zoiets als secularisme betekent eigenlijk, men interpreteert dat vaak, dat een seculiere samenleving een samenleving is waar geen plaats is voor religie. Het is eigenlijk net het omgekeerde natuurlijk. Een seculiere samenleving garandeert net dat de overheid er moet voor zorgen dat iedereen zijn levensbeschouwing kan beleven en kan invullen zoals hij of zij dat zelf wil.
Ja.
Mits je natuurlijk geen bepaalde grenzen gaat overschrijden. Hè. Dus, en het secularisme is bij uitstek een humanistisch principe. Dit is maar één voorbeeld.
Dank je wel.
Ik kijk even naar de voorzitter van de Vrije Gedachten. Ik wil tot de afronding gaan komen. Ik heb één laatste vraag aan je, Johan. Kijk, je bent filosoof, je hebt zoveel geschreven, je hebt over nog veel meer dingen nagedacht. Wij leven in een wereld die enkele problemen heeft, waarin enkele dingen anders zouden kunnen. Dan mag je één ding veranderen. Dictator Braakman. Eén ding. Behalve de dood van Kollard. Van den Berg kan ik mee leven.
Je overvalt me met die vraag. Het is, ook, ik word niet graag in de rol van dictator geplaatst, natuurlijk. Dat begrijp je.
Maar we hebben zoveel vertrouwen in jou.
Oké, ja, kijk, ik ga het intuïtief een beetje doen. Hè. Ik hou op zich niet van intuïties, want die zijn vaak heel erg misleidend. Maar ik moet hier nu wel spontaan denken aan het beroemde filosofische gedachte-experiment. Het is misschien niet slecht dat ik dat even naar voren breng. Van John Rawls, hè, in zijn boek The Theory of Justice, een belangrijk politiek-filosofisch werk uit de 20e eeuw. Mm-hmm. Een klassieker uit onze tijd, zal ik maar zeggen. Waarin hij dus het gedachte-experiment naar voren brengt, waarbij je achter de sluier der onwetendheid bevindt, zo noemt hij dat. En stel, je wordt even weggetoverd naar een andere planeet. En na verloop van tijd kom je terug op aarde. Maar en je bevond je heel die tijd achter een sluier van onwetendheid. En je weet dus niet hoe de aarde eruit ziet. Enfin, nee, ik moet het anders zeggen. Je weet niet in welke hoedanigheid jij op aarde zal terechtkomen of terug zal komen.
Hoe de god Johan Braakman jou gaat scheppen.
Ja, dus jij, Bart Kolaar, jij kunt als een vrouw terugkomen op aarde. Hmm. Je kunt als een oude grijzaard terug op aarde komen.
Een kleine kale.
Je kunt als een baby terug op aarde komen. Je kunt als een dier terug op aarde komen. Dat zegt Rawls niet, maar we kunnen het experiment zo...
Dat is de toevoeging die Floris maakt.
Ja, ja, en terecht, denk ik. Dus je weet het niet. Je kunt ziek zijn, je kunt gezond zijn, je kunt jong zijn, je kunt oud zijn. Je kunt een IQ van 40 hebben, je kunt een genie zijn. Dat weet je dus niet. En eigenlijk, natuurlijk, is dat een, op zich al een metafoor voor hoe wij sowieso ter wereld komen. Want de genetisch worden de kaarten geschud. Ja, daar heb je geen... Je moet daar geluk in hebben, nietwaar? Je familie, waarin je ouders kunnen drugsverslaafd zijn, daar heb je allemaal geen... Ze kunnen fundamentalisten zijn, ze kunnen racisten zijn, ze kunnen arm zijn, ze kunnen rijk zijn, ze kunnen fantastische mensen zijn, ze kunnen rampzalige mensen zijn. Dat weet je niet als je als babytje ter wereld komt. Dus eigenlijk is het daar ook een beetje sowieso een metafoor voor, hè. En dan stelt Rawls de vraag... Ja, je zit dus achter die sluier van onwetendheid. Je weet niet hoe je op aarde terug wordt gegooid. Hè, in Sartreaanse termen, hè, je wordt erin gegooid. Hè. Hoe zou je dan willen dat de wereld eruit ziet? Dat is een hele interessante, intrigerende vraag.
Ja.
Want wij zijn natuurlijk geneigd om over de wereld na te denken vanuit het perspectief wie wij zelf zijn. Een twintiger ligt niet wakker van de problemen die een tachtiger ondervindt, natuurlijk. Of als je gezond bent, stel je niet de vraag, ja, of doorgaans niet, moest ik in een rolstoel terechtkomen?
Hoe zou het dan zijn?
Hoe wil ik dan dat het de stoep erbij ligt? Of waar de knoppen van de lift zich bevinden? Zo, dat zijn vragen die bij jou niet opduiken. Of moest ik maar half zo slim zijn als wat ik nu ben? Wat zou ik dan willen hoe de samenleving mij een beetje helpt met allerlei dingen waar ik gewoon... met het invullen van mijn belastingbrief of zo. Hoe wil ik dat die eruit ziet? Want ik ga daar waarschijnlijk niet veel van snappen. Enzovoort. Dus het dwingt je om na te denken over een wereld waarin iedereen toch leven kan opbouwen dat de moeite waard is, waar rechtvaardigheid bestaat, waar minder discriminatie voorkomt, enzovoort. Dus ja, als dictator, ik zou kunnen zijn, ik zou zo'n wereld scheppen, maar dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat als ik dan toch een antwoord op de vraag zou moeten geven, dan denk ik... Ik zou er naar streven dat iedereen zich eens achter die sluier van onwetendheid zo nu en dan eens verplaatst. Omdat dat bijna automatisch, en misschien is hiermee de cirkel van ons gesprek wat rond, automatisch leidt tot filosofische vragen.
Ja.
En dat is... Maar als ik daar mee mag afronden, dus er nog vragen zijn... Dat is ook wel een doorgaans, maar misschien niet altijd, maar dat kan doorgaans een extreem positief neveneffect zijn... Van filosofisch nadenken, dat is dat het je toch leert meer relativerend na te denken over je eigen opvattingen ook.
Ja, en toleranter misschien maar naar anderen.
Het kan voor tolerantie zorgen naar anderen toe. Het kan voor openheid tot voortschrijdend inzicht zorgen. Het kan je doen inzien dat je ernaast kunt zitten. En dat je dus altijd een beetje een slag onder de arm moet houden. Kijk, ik verdedig bepaalde zaken wel, mensenrechten en secularisme zo. Ik verdedig dat wel heel hardnekkig, hier zijn van die bepaalde principes. Ik ben niet zoals Groucho Marx, die zei, ja, kijk, dit zijn mijn principes, en als ze niet aanstaan, ik heb er nog andere. Er zijn bepaalde zaken waar je moet kunnen voor staan, natuurlijk.
Ja, ja.
Hè. Maar je moet opletten dat je je identiteit niet laat samenvallen met duizend en één overtuigingen, want dan verval je al snel in dogmatisme en dan sta je niet meer open voor de twijfel. En filosofie heeft ook wel als effect, omdat je blijft doorvragen en altijd op zoek moet gaan dus naar iets wat in strijd is met je opvatting, dat kan dat relativerende effect hebben. En dat kan ons totalitarisme, dictaturen, dogmatisme, fundamentalisme, allemaal hele lelijke woorden. Hè. Dat zijn niet alleen woorden, hè, dat is ook realiteit. Hè, voor heel wat mensen nog altijd. Dat kan er wel toe bijdragen dat ondermijnd wordt, laat ik het zo zeggen.
Johan Braakman roept op tot het bestuderen op zijn minst van de filosofie en om het te praktiseren. Daar gaan we het bij laten. Ik wil je hartelijk danken voor deze bijdrage in deze podcast. Ik wil je hartelijk danken voor het faciliteren van de andere gesprekken.
Met veel plezier.
Floris van den Berg, jij bedankt voor je prachtige bijdrage in deze De Vrije Gedachte on Tour in Vlaanderen, in België. U, dank voor de lange aandacht en voor de zit. Mocht u nog vragen hebben, kunnen we ze achteraf met u bespreken. En tot slot, niet in de minste plaats, de kijker en luisteraar online thuis... op de bank, tijdens de wandeling, met de hond of weet ik veel wat nog meer. Dank voor uw steun. Dat betekent veel voor ons. En we zien u heel graag terug bij de volgende podcast. Dan weer in Nederland.